De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over, je hebt er misschien wel eens van gehoord, de beweging FIRE, Financial Independence, Retire Early.
Financiële onafhankelijkheid.
Ja, precies. En vroeg met pensioen.
Ja, maar dat doen we niet alleen.
Nee, want we hebben onze eerste gast.
Onze eerste gast. In ever. De studio zitten we nu.
Ja, in de studio van Dag en Nacht Media. Bij onze gast is Ernst-Jan Pfout. Het is de directeur en oprichter van De Correspondent.
Maar misschien voor velen ook bekend als een podcast over media. Ja. Samen met Alexander.
Ja, maar wij gaan het met hem hebben dus over FIRE. En over de rol van beleggen in die FIRE-beweging.
Ja, en kosten besparen. We gaan het ook hebben over Tesla. Ja. Komt in de S&P.
Ja. Inderdaad.
We hebben nog een correctie van de luisteraar van de ETF van China van vorige week.
Ja, is heel interessant.
Oplettende luisteraar.
Interessant voor mij ook, want ik ben wel potentieel geïnteresseerd in die ETF.
Oké, moet je goed opletten straks.
Ja, en we hebben een voicebericht en nieuwe vrienden van de show. Dus,
ja, helemaal vol. Laten we beginnen.
We zitten weer helemaal vol, inderdaad. We gaan beginnen. Ernst-Jan Pfout, welkom.
Hallo.
Welkom.
Mooi dat ik er mag zijn. Wat een eer.
Ja, nou gezellig dat je er ook wil zijn.
Ik ben fan.
Hoe is dit eigenlijk ontstaan tussen jullie twee?
Tussen ons twee? Nou, ik was gewoon een fanboy. Ik heb jou volgens mij een berichtje gestuurd, Pim. Van zullen we een keer een kopje koffie drinken?
Ja, dat klopt.
Toen drie dagen niks anders gedacht en toen kreeg ik eindelijk antwoord van je. En toen hebben we nog, toen het nog kon, een kopje koffie gedronken.
Ja, je moet begrijpen dat Pim het heel druk heeft. Hij krijgt 100 mails per dag ongeveer die allemaal moet reageren.
Ja, tegenwoordig word je hier zoveel kanalen bereikt.
Nee, maar heb je hem echt zo lang laten wachten?
Nou, ik kan me niet herinneren.
Nee. Zo voelt het misschien. Misschien was het 3 uur. Het was gewoon zo spannend voor mij.
Ja, ik snap dat.
Had je ooit verwacht dat je in een podcast over beleggen zou belanden?
Nee, eigenlijk niet. Zeker niet als je me 2 jaar geleden had gezegd. Dan al helemaal niet. En sinds een jaar, iets langer, 1,5 jaar beleg ik. Dus dan is het misschien wat logischer, maar nog steeds. Nou, jullie zeggen altijd 100% expertvrij. Dat ben ik ook. En ik ben een hele passieve belegger. Maar nee, dat antwoord is kort bedacht. Nee, had ik niet verwacht.
Maar jij bent in je leven wel al een tijd lang druk met geld. En hoe ga je daarmee om? Welke rol speelt geld in je leven?
Ja.
Hoe lang ben je daarom mee bezig? En waarom dan nu pas ook met beleggen een beetje over nadenken?
Ja, ik denk zo ongeveer dat ik bijna 30 werd. Ik werd vader toen ik 29 werd. En daarvoor was eigenlijk altijd aan het einde van de maand mijn geld op. En eigenlijk sinds mijn studententijd, en in de studententijd is dat nog logisch, ik stond achter de bar van een buurtcafé en ik leende af en toe een beetje bij. Dus dan is het logisch dat je niet uitkomt. Maar toen ik 29 was, had ik gewoon een goede baan bij De Correspondent en ik gaf af en toe lezingen, dus ik verdiende bijna 2 keer modaal. En dat kwam ik nog steeds niet uit aan het einde van de maand. En ik dacht altijd, ik was altijd zo'n type dat zei, sparen, dat maakt niet uit.
Yeah.
Als het morgen afgelopen is, dan heb je er niks aan. Maar toen ik een zoon kreeg, toen dat zeg ik nu achteraf hoor, dat een beetje mijn, denk dat was een beetje mijn zelfanalyse, begon die verantwoordelijkheid opeens groter dan mezelf te worden. Dus toen heb ik het financiële roer omgegooid.
Kantelpunt.
Ja. En dat duurde een paar jaar. En nou, 1,5 jaar geleden had ik een goed genoeg uitgangspunt om te gaan beginnen met beleggen.
Ja. Is dat zomaar in 1 keer een moment geweest van ik ga het helemaal omgooien?
Nou, ik las al best wel vaak over inkomen vergroten. Dus al voor die tijd las ik stukken van, of boeken van bijvoorbeeld die hele bekende Rich Dad, Poor Dad.
Mm-hmm. Ja,
later, later bleek dat die man een Trump-adept te zijn die het geschreven heeft.
Gadverdamme.
Maar dat soort boeken, weet je wel. Echt de meest erg ook, de Millionaire Mindset. Maar die gingen allemaal over het vergroten van je inkomen. En dat ging ook best wel goed. Ik had ook een aardig inkomen, maar daar schiet je natuurlijk niks mee op als het er ook vervolgens net zo hard uitvliegt. Dus toen ben ik daarover gaan lezen en eigenlijk van die hele degelijke personal finance boeken. Onderhandel je verzekeringen, dat soort verhalen.
Vond je dat niet ontzettend saai?
Ik las ze met heel veel interesse, want ik was echt gemotiveerd om wat eraan te doen. Mm-hmm. Maar ik merkte dat het niks bij me deed. Dat ik volgens niet echt ernaar ging handelen. En ik denk omdat er niet een grote verhaal achter zat. Het is pas echt gaan lopen toen ik de FIRE-beweging ontdekte in Amerika.
Ja, het onderwerp van deze podcast.
Ja, is dat dan het grotere verhaal dat erachter zit?
Ja.
Waarom het nu wel, waarom het bij een soort van klikt? Dat alles bij elkaar komt?
Want eigenlijk, als je over FIRE nadenkt, het gaat erover dat je... FIRE is, dat betekent Financial Independence Retire Early. Dus financiële onafhankelijkheid vroeg met pensioen. En dat bereik je door zo min mogelijk uit te geven. Dus iets aan je uitgaven te doen, niet zozeer aan je inkomen. En wat je overhoudt vervolgens te investeren in vastgoed of beleggen. En als je dan 25 keer je jaaruitgaven bij elkaar hebt gespaard, zou je volgens het Amerikaans fiscaal systeem met pensioen kunnen. Want dan kan je elk jaar 4% opnemen daarvan leven.
Ja, oké. Okay, ja.
En wat voor mij het grotere verhaal daarachter was niet zozeer die mechanics van wanneer kan je met pensioen en zo. Ik hoef ook helemaal niet met pensioen. Maar meer de herwaardering van je uitgaven, waar je geld naartoe gaat.
Ja.
En waar je wat je nou echt geluk brengt en wat niet. En hoe je daar op je uitgavenbaan kan passen.
Ja, maar is dan de titel financiële onafhankelijkheid niet heel erg misleidend? Want het gaat dan toch eigenlijk meer over het geld besparen, bewust met geld omgaan, geldcontrole.
Ja.
Dan echt financiële onafhankelijkheid?
Eigenlijk wel, ook omdat als je het over financiële onafhankelijkheid hebt, dan hebben volgens mij mensen meteen een soort quote 500 in gedachten, een enorme klapper maken met ondernemen en dan hoef je nooit meer te werken. Ik heb het vaak over op mijn blog over intentioneel leven. Of over steeds vaker over financiële vrijheid in plaats van onafhankelijkheid.
Ja.
Want die onafhankelijkheid, dat hoeft voor mij niet. Het is niet iets waar ik naartoe werk of wat me motiveert. Het motiveert me veel meer dat ik de controle over het geld heb.
Ja.
In plaats van dat het mij controleert.
Wat ik me altijd afvraag bij die term financial independence, retire early. Gaat het om dat allebei? Of is het een van de twee? Is het een keuze? Is het financiële onafhankelijkheid? Of vroeg met pensioen, voor jou is het alleen financiële onafhankelijkheid of financiële vrijheid?
Ja. Op dit moment wel. En als je dat zegt tegen hardcore FIRE mensen, je hebt dus echt mensen die weten op 23 februari 2033 kan ik met pensioen.
Ja. Hardcore FIRE mensen, is dit een secte of zo?
Ja, het kan wel. Het kan een sectarisch trekje zijn. Hè? Dat de leider van de secte, Mr. Money Mustache, meneer Geldsnor, vrij vertaald, dat is een Canadees in Amerika, want die noemt zichzelf, die zegt altijd grap en dit is een secte.
Ja. Yeah.
En er zijn ook documentaires gemaakt. En dan zie je, dan komen er van die FIRE mensen aan het woord. En dan staat daaronder, gaat met pensioen op die en die datum.
Oh ja, precies. Ja. Een soort handtekening.
Ja. Ja, ik zou dat niet weten wat mijn pensioendatum is. Maar
er wordt ook vaak de saving rate, is het hoeveel procent bespaar je elke maand. Dat wordt ook vaak erbij gecommuniceerd, toch? Dat je,
ja.
Dat heb je dat ook gewoon gelijk voorhanden? Dat je,
ja, ongeveer. Ik weet, voor dit jaar is het nu 25%. Tot nu toe.
Is dat voor in de community veel of weinig? Is dat?
Nee, dat is met je beginners niet.
Sorry, saving rate is het
amateur
deel,
eigenlijk.
Ja.
Dat is het deel van het inkomen dat je spaart, toch?
Van je netto inkomen, ja. Ja.
Ja.
Ja.
25%?
Ja, en ik reken dat, volgens mij, er zijn heel veel verschillende definities van. De, wat je nu zegt, is het in grote lijnen. Ik reken alles erin mee wat er bijdraagt aan mijn vermogen. Dus dan kom je ongeveer op 25% uit.
Oké. Okay.
En het idee is dan dat je die 25% die je dan bespaart, elke maand, dat je dat dan gaat beleggen. Of in ieder geval ga je ervoor zorgen dat het geld voor je gaat werken.
Ja.
Is dat goed?
Maar ja. En je hebt dus ook mensen die, dus de secteleider die op het hoogtepunt spaarde, die 70% van zijn netto inkomen. Mm. 70% kan je voorstellen.
Ja,
en,
heel veel.
Maar dan moet je toch ook heel veel verdienen, want hoe kun je anders zoveel sparen?
Ja, dus hij verdiende best wel goed. Maar samen met zijn vrouw verdiende hij destijds, zij is al heel lang met pensioen, hij is nu ergens in de 40, toen hij ging met pensioen, toen hij 31 was, verdiende zij volgens mij samen iets van $150.000 per jaar. Dat is niet zoveel als dat je hier €150.000 zou verdienen, want je hebt veel meer kosten als Amerikaanse consument, veel meer verzekeringen en zo, maar nog steeds gewoon echt een goed salaris.
Ja.
Volgens mij 3 keer modaal of zo in Amerika. Ja. Maar het is wel een misvatting, omdat het alleen maar gaat over mensen met hele grote inkomens, omdat FIRE zo op de uitgavenkant zit. Dus het idee is, hoe minder je uitgeeft, hoe minder je nodig hebt. Dus hoe sneller je financiële onafhankelijkheid bereikt. En hoe minder je uitgeeft, hoe sneller je spaart. Dus hoe sneller je ook tot dat doel komt.
Ja.
Dus dat is echt waar het verschil maakt.
Is dat ook de reden waarom het bij zo'n grote groep mensen aanspreekt? Omdat het eigenlijk vooral ook voor de werknemers, mensen die niet ondernemer willen zijn, het juist heel erg resoneert. Omdat het gaat om besparen, dat kan iedereen. En een stukje geld verdienen is niet voor iedereen weggelegd. Of meer geld verdienen altijd.
Ja, het hangt denk ik een beetje vanaf met wie je omringt. Dus ik denk dat iedereen binnen de FIRE-beweging anders is. Maar je hebt een stroming die heel erg op het geld besparen zit. En je hebt, als je naar Reddit gaat, naar de Dutch Fire groep daar, dan gaat het alleen maar over waar jullie het over hebben, bijna. Van hoe optimaliseer je het aan de vermogenskant?
Ja.
En dat laatste motiveert mij minder.
Ja. Ja, want ik ben juist inderdaad van die school.
Ja.
Je bent ook bekend met Fire.
Ik ben daar ook wel bekend mee. Ik ben vanuit nature, vanuit een best wel. Mijn ouders waren altijd best wel goed in het gewoon goed omgaan met geld. Ik heb een goede geldopvoeding gehad. Dat je nadenkt over wat je koopt en dat je daarvoor spaart. Ik heb altijd wel een goede relatie met geld gehad. Dus het gaat voor mij heel erg natuurlijk het besparen kant en het bewust omgaan met geld.
Altijd al geweest. Je hebt toch een Tesla gehad, Pim?
Ja, dat klopt. Ja, maar ik heb ook momenten gehad dat ik het heb laten gaan. Maar dat was wel als ondernemer.
Okay.
Ik denk dat dat vooral een essentieel verschil is tussen soort van je financiële huishouding privé en zakelijk. Dat is echt een wezenlijk verschil. Tesla was ook op de zaak.
Maar ik vind dit is heel mooi. En de Fire, dit is helemaal in de geest van Fire dat jij zegt. Maar je had toch een Tesla als een soort schandvlek, weet je wel.
Ja.
Waarom had je dat? Terwijl in heel veel kringen Tesla natuurlijk juist heel mooi is om te hebben.
Nou, het kan wel zeggen.
Maar
in auto.
De Firebeweging inderdaad niet. Want dan denkt iedereen dat is gewoon een paar honderd euro per maand lease kosten. Hè, maar dat brengt je verder af van je onafhankelijkheid.
Ja, nee, dat snap ik wel. Maar het is wel, om zo met mijn verhaal af te maken, is dat het de beginstuk, het besparen is voor mij heel erg natuurlijk. Dus daar heb ik automatisch dan ook minder focus op. En naar mijn idee zit altijd de grootste winst in juist het kennis opdoen. Want dat ontbreekt denk ik bij heel veel mensen. En dat is natuurlijk eigenlijk de basis van de podcast. Hoe ga je nou meer vermogen opbouwen en op een veilige manier dat die kennis ook compound.
Ja.
En ik heb het idee, dat is vanuit mijn perspectief, dat op een gegeven moment de slagen die je kan maken als het gaat om besparen, op een gegeven moment soort van zijn gemaakt. En dat je dan kwestie van uitvoeren is. En dat soort van de diepgang in het optimaliseren, hoe kan je meer met je vermogen doen, dat daar op lange termijn veel meer te halen valt.
Ik vind het wel echt interessant wat je zegt over dat je kennis over wat je aan de uitgavenkant kan doen op een gegeven moment niet meer zo compound. En dat je daar een soort kritiek punt bereikt dat het daar niet meer uitmaakt. Ik denk dat dat wel punt wel verder ligt dan je nu suggereert. Omdat je wel, je hebt natuurlijk gewoon standaard besparen. Van zorg ervoor dat je niet te veel geld uitgeeft als het niet nodig is. Dus zorg ervoor dat je elk jaar overstapt of zo. Of een energieleverancier, dat op die manier besparen. Of dat je bij de aanbiedingen groot inkoopt. Maar een andere manier van besparen is echt bedenken van wat heb ik eigenlijk nodig? Wat brengt me echt voldoening? Dus toen ik een auto op een gegeven moment een auto wilde, omdat ik de stad uit wilde met mijn gezin. Elk weekend dacht ik ga daar gebruik van maken. Mm-hmm. Toen had ik heel erg de neiging om ook een vette auto te kopen. Tesla. Ik zat toen nog een beetje met de BMW. Mm-hmm. Mocht ik een weekje met een BMW i3 rondrijden, dat vond ik ook wel heel mooi.
Ook elektrisch.
En toen dacht ik van, ook elektrisch. Dat wil ik. En ik speelde echt mee dat het me dacht van, dat geeft me status. Mm-hmm. Op dat moment dat ik veel mijn vrienden reden op dat moment ook allemaal van dat soort auto's. En dat dus ik had echt zo, ik wilde het ook.
Het geeft ook echt status, hè?
Ja, in een bepaalde kringen geeft het echt
voor
status.
Voor vrouwen die vallen eerder op een man in een Tesla bijvoorbeeld weer, dan in een Fiat Panda.
Ja.
Niet alle vrouwen, maar dat was laatst een onderzoek geweest. Dezelfde man in een Fiat Panda en in een Tesla. Dus geen status, Erjan.
Ja, nou ja, ik was gelukkig al getrouwd op dat moment. Dus daar heb ik weer geen zorgen meer om te maken. Maar ik merk wel eens dat je, weet ik veel, als je op de schoolreunie of de familiedag komt aanrijden, dan van die klassieke momenten, dan kom ik daar in mijn Skoda Fabia 2005. Daar ben ik uiteindelijk voor gegaan, voor die Skoda. Omdat ik realiseerde, die populariteit of die status gaat mij nooit echt voldoening geven. Dat is een heilloze weg. Dus nooit het moment dat je zegt, kijk maar naar de president van Amerika. Ik heb nu genoeg populariteit, ben nu machtig genoeg. Ik ben gelukkig. Terwijl wat je daarvoor inlevert, als je kijkt naar wat brengt je wel echt geluk. En dat is denk ik iets waar je heel veel kennis over kan blijven vergaren. Dan kan je daar je uitgaven op aanpassen. Dus voor een auto, wat is voor mij belangrijk, dat ik met mijn gezin weg kan, dat geeft me echt voldoening. En dat is het enige argument, plus veiligheid natuurlijk, waar ik die auto uit heb gekozen. En ik ben het met je eens dat je op de vermogenskant op technische wijze, veel meer technische wijze, technische kennis kan verkrijgen. Dat het dan heel erg kan compounden. Maar ik denk dat FIRE ook echt staat voor inzicht krijgen in wat je als mens voldoening brengt. En daar je uitgaven op aanpassen. En dat je daar ook heel veel nog van over kan leren.
Maar dat is wel een interessante invalshoek. Je gebruikt eigenlijk dan geld om erachter te komen waar je echt gelukkig van wordt. Dus eigenlijk ook een onderdeel van jezelf leren kennen.
Ja, en dat is nooit klaar.
Nee, dat klopt. Je verandert natuurlijk ook, je situatie verandert.
Ja, er blijven maar keuzes voorbij komen waarbij ik kom elke keer weer in de verleiding om bijvoorbeeld met woning. Ik woon nu best wel krap, 70 vierkante meter met z'n vieren. En mijn vrouw en ik hebben best wel op een gegeven moment de verleiding gehad van we gaan groter wonen. Nou, we wonen nu, omdat we in 2012 het gekocht hebben, nog heel centraal in Amsterdam. Mm-hmm. Maar dan zouden we minder centraal moeten gaan wonen als we een grotere woning zoeken. En toen gingen we erover nadenken. Toen dachten we, waarom willen we eigenlijk per se groter wonen en daar meer aan uitgeven? Terwijl we in een hele fijne buurt wonen, dicht bij de school en van onze zoon. En op die manier nemen we nu telkens besluiten en gaan we niet mee in die maatschappelijke geldreflex eigenlijk.
Ja, maar dan hoor ik daar gelijk wel een heel grote uitdaging, denk ik. Want als je dit kan je natuurlijk heel erg zelf, kan je dat heel erg doen. Je kan er zelf over nadenken, maar ik hoor je praten over je vrouw. Dat is volgens mij wel een hele nieuwe dimensie om met FIRE om te gaan, denk ik wel.
Samen?
Ja.
Ja.
In ieder geval, je moet er samen goed over praten, lijkt mij. Dat best wel een uitdaging is.
Ja. Dat klopt.
Hoe gaat dat?
Nou, dat gaat nu.
Vind je zelf dat het gaat?
Ga je mevrouw zo inbellen? Dan wat zij ervan vindt. Nee, ik vind dat het best wel goed gaat. Ik denk dat de beste gesprekken over geld niet over geld gaan. Dus ik werd op een gegeven moment heel erg daarin geïnteresseerd. Zij is veel beter met geld dan ik. Dus ik ben heel goed opgevoed op geldvlak ook. Maar ik ben gewoon verpest ergens in mijn puberteit. Omdat ik sites ging bouwen waar ik heel veel geld mee verdiende. En heel weinig moeite. En op dat moment is mijn geldbesef gewoon verpest. Ja. Zij heeft daar nooit last van gehad. Dus zij was veel beter met geld. Dus ik sloot op haar niveau op een gegeven moment aan. En op een gegeven moment wilde ik verder met FIRE. En wat ik heb gedaan is eigenlijk, dit is met inzichten achteraf, maar gewoon haar heel erg erin betrokken. En er is een documentaire gemaakt, Playing with Fire. Mm. Niet echt een topfilm, best wel cringy hier en daar. Maar wat ik er wel heel goed aan vind, is dat deze vraag die je nu stelt, centraal stelt. Dus hoe ga je hier met je partner mee om?
Ja.
Oh, okay. Goed.
En er zit een oefening in die ik iedereen kan aanraden. Dit heeft ons heel veel inzicht gegeven in wat willen we nou eigenlijk
vertel.
Met geld.
Ja. Ik wil het weten.
Oké, komt-ie. Klinkt heel geforceerd, maar het is sowieso ontzettend leuk om te doen. Ook als je niet dit doel hebt. Het is ook gewoon leuk om als je geen relatie hebt, om met vrienden te doen of zo. Je pakt allebei een briefje en je schrijft 10 dingen op. Waar je 10 activiteiten die je op wekelijkse basis geluk brengen. Dat doe je allebei los van elkaar. Wat er op mijn lijstje staat. Ik denk dat heel veel lijstjes overeen komen. Want mensen worden in principe van de meeste dingen gelukkig. Zelfs
vrienden om zich heen.
Inderdaad, tijd doorbrengen, familie,
huisdieren.
Hobby's, dat soort dingen.
Ja.
Allemaal ingevuld. En daarna lees je dan elkaar voor. En kijk je waar de overlap zit. En vervolgens wat je vervolgens gaat doen, is dat je gaat kijken van hoe sluiten onze uitgaven hierop aan.
Ja, oké. Okay.
Dus wij hadden bijvoorbeeld, we hadden destijds een vakantiehuisje, omdat we wonen dus vrij krap.
Ja.
We wilden een tuin. En we dachten, we gaan elk weekend met die oude Skoda naar een vakantiehuisje waar we die we van familie konden huren. Dus wijn kostte niet zo heel veel. Maar toch was toch, wat was het, €200 of zo per maand.
Ja.
En nergens geen van onze lijstjes stond.
Stond het vakantiehuisje?
Op het platteland tijd doorbrengen. En wat er wel op al die lijst stond, was tijd doorbrengen met vrienden. Of erop uitgaan, leuke dingen doen. Terwijl wij zaten alleen maar opgesloten in dat plattelandshuis zonder vrienden elk weekend. Dus toen dachten we van, maar aan de andere kant, dat is natuurlijk best wel een spannend besluit.
Yeah.
Ja.
Want het comfort, als iets moeilijk is, is het om aan comfort waar je aan gehecht bent, naar afscheid van te nemen. Yeah. Dus,
maar je bent er wel gelukkiger op geworden.
Ja, het was best een spannend besluit, maar daarna heeft het ons meer vrijheid opgeleverd en we zien onze vrienden nu veel meer. Yeah. En,
het is wel grappig, want er zijn heel veel mailtjes van, zijn vooral, we hebben over voornamelijk mannen als luisteraars. Maar we krijgen best wel vaak mailtjes van hoe kan ik nou mijn vrouw betrekken bij het beleggen?
Mm.
Want ik luister heel veel naar de podcast. Ik ben heel actief aan het beleggen, maar het lukt maar niet om mijn vriendin of mijn vrouw mee te krijgen. Zit zo'n hele mooie om, misschien als een soort van startpunt om...
Gaan we eens een lijstje maken.
Ja.
Ja. Maar dit zijn dingen die je door de jaren heen bent gaan doen natuurlijk. Je moet ook ergens beginnen.
Mm-hmm.
En ik heb ook wel ergens gelezen in mijn voorbereiding voor deze aflevering.
Ja.
Dat je er wel flink wat werk in moet stoppen. Om zoveel inzicht te krijgen in wat je uitgaven zijn. En wat je allemaal precies doet. Waar het dan op gaat. Want jij zit maandelijks te tekenen.
Ik kijk maandelijks naar wat er binnen is gekomen. Wat er uit is gegaan. Ik neem elke transactie handmatig door.
Ja, dus elke transactie. Elke keer dat je een koffie pint. Elke keer dat je naar de supermarkt bent.
Dus die moet ik allemaal een categorie geven. En dat kan je heel makkelijk automatisch doen met allerlei software. Ik doe het handmatig. Omdat ik wil eigenlijk al die uitgaven herbeleven. En zien waar in welke categorie ze passen. Maar ook
vind je dit leuk?
Achtersta.
Is het echt leuk?
Ja, het is ook superleuk. Want ook alle, nou nu even niet in die gekke pandemie. Maar het is ook heel leuk om te zien wat je allemaal gedaan hebt. Je herbeleeft je maand ook echt. Dus okay. Ik geef toe, je bent gewend aan om wekelijks met een nerd te praten. Dus ik ben ook een nerd. Ik geniet heel erg van die spreadsheetjes. En daar vervolgens doorheen gaan en kijken waar het geld is heen gegaan. En of we daar nog achter staan.
Hobbymatig, bijna.
Ja, bijna wel. Ja. En het biedt me ook echt inzicht in hoe we leven en wat we belangrijk vinden.
Ik kan bekennen dat ik ook een spreadsheet heb.
Heb je ook een spreadsheet met je uitgaven?
Met al mijn uitgaven,
Maar het is natuurlijk ook, hoe minder je gaat uitgeven... Dat is natuurlijk het doel. Hoe minder je ook te doen hebt.
Ja, het is ook andersom. Qua transacties analyseren zeker, ja. Maar wat ik merk is, hoe minder je uitgeeft, hoe meer je te doen hebt. Want onze grootste uitgavenpost was denk ik... of tenminste waar we het best op konden bezuinigen, was horeca. Mm-hmm. Nu geef ik bewust weer wat meer geld uit in de horeca. Omdat ze het natuurlijk heel moeilijk hebben. Maar dit is een paar jaar geleden.
Je bent ook nog een weldoener, Enjan.
Nou, ik wil nu niet in de tijden waar horecaondernemers het allemaal super moeilijk hebben gaan zeggen. Bezuinigen op de horeca.
Nee.
Maar destijds, andere context, gaf ik echt belachelijk veel geld uit aan de horeca.
Ja, hoeveel?
Dat verschilde per maand. Maar wel echt meer dan 1.000 euro per maand.
Oh.
Ja. En, maar daar telde ik ook thuisbezorgd bij. Al die avocado toast, waar je altijd over hoort, al de kopjes koffie.
Je komt er misschien wel makkelijker aan dan je denkt.
Ja, ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren denken van... dat is echt heel veel, maar als je toch gaat optellen dat je best in de buurt komt. Als ik in een lunchtent zit en ik kijk om me heen... en ik zie iedereen die avocado broodjes van 12 euro bestellen. En dan een sapje van 6 euro en een koffie van 4 euro erbij. Ja. En je doet dat een paar keer, plus nog een paar etentjes. En wat thuisbezorgd, dan zit je er heel snel aan.
Ja.
En dat, hoe kwam ik hierop? Oh ja, en heel vaak deden we dat. Ik geniet echt enorm van uit eten gaan. En we doen dat ook nog steeds. Het is niet dat we er helemaal op bezuinigd hebben. Maar wat we heel vaak deden was gewoon uit luiheid. Eten laten bezorgen. Of dan maar even naar het eetcafé op de hoek gaan om daar te eten. Fire is wel echt een heel goed middel om dat luie alternatief tegen te gaan. Dus je kan dit ook breder trekken. Weet ik veel, de taxi in plaats van de fiets. Of Netflix in plaats van veel een hobby beoefenen.
Ja.
En dus wat het me opviel is dat... dat omdat we dus daarop gingen bezuinigen... we eigenlijk veel meer te doen hadden. Veel meer gingen koken. Veel meer elkaar spraken ook en zo. Je bent veel minder afgeleid. Ja. En veel minder in een soort van comfort verzuip je veel minder in. Dus ik... en die kant heb ik... daardoor heb ik meer tijd voor hobby's. Meer tijd voor echt samen zijn.
Mm.
En dat is wat me uiteindelijk echt motiveert in dit hele verhaal.
Ik ben ook wel enthousiast nu. Ja. Ik ben zelf helemaal niet meer bezig met mijn uitgaven. En ik beleg iets alleen maar omdat Pim zegt waar ik in moet zitten. Ja. Nou ja, ik leer wel steeds meer natuurlijk. Maar ik heb wel het idee dat ik al met 10-0 achter sta. Omdat ik gewoon niet van me verdiepen in mijn eigen geldzaken hou. Ik ben ook niet overzichtelijk gestructureerd. Ik heb dit allemaal niet. En ik zou het wel willen, maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Help me. Nee, het klinkt een beetje triest, maar...
Pim en ik lijken denk ik een beetje op elkaar. Mm-hmm. Daarom wilde ik ook heel graag koffie met hem drinken. Maar volgens mij halen wij ontzettend veel, buitensporig veel plezier uit dit soort systemen opzetten en organiseren. En gaat daar echt heel veel tijd in zitten. Maar ik denk dat wij het moment van de diminishing returns al wel voorbij zijn. En volgens mij, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn belegkant, ik doe daar, het kost me geen tijd meer.
Nee.
Gewoon letterlijk niets. Ik moet één keer in het jaar herbalanceren en één keer in de 5 jaar mijn strategie heroverwegen. Dat is het. En aan de uitgavenkant, ik heb natuurlijk heel veel tijd erin gestoken om het te leren en vervolgens mezelf ook dat gedrag aan te leren. Maar nu komt het neer op een avond per week dat we bekijken.
En begint het met het in kaart brengen van je
uitgaven? Voor mij betreft wel, ja. Want dan kom je erachter hoeveel er naar horeca gaat bijvoorbeeld.
Ja.
Kunnen we daar iets op inzoomen? Je zegt, ga herbalanceren. Eén keer in het jaar.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, ik zit bij Meesman. Dus ik weet dat me dat iets meer kost dan op mijn hele leven. Dan de Giro. Maar wat voor mij dat de moeite waard maakt, is dat het mijn kansen op succes vergroot. Dat als ik het handmatig zou moeten, als ik handmatig elke maand mijn aandelen zou moeten kopen, dan zou ik gewoon ruimte voor fouten maken, creëren. Of
emotie, ja.
Ja, precies. Dus bij Meesman werkt het gewoon als volgt, dat je hoeft niks te doen behalve te bepalen welke transacties je maandelijks wilt doen.
Ja.
En dan gaat het automatisch. Dus ik koop 80% voor aandelen, 20% obligaties. En dat en elk jaar herbalanceer ik dat dus. Ja.
Is er bewust, kies je bewust voor obligaties?
Ja, ik mijn doel is, dit is mijn pensioenpotje. Want ik bouw zelf verder geen pensioen op. En ik doe graag volg gewoon het geëikte pad van defensief passief beleggen met een horizon van ongeveer 30 jaar. Dus dan weet ik in deze leeftijdsklasse, als je nu, dan is het verstandig om die verhouding ongeveer aan te houden. En dan vanaf mijn 40ste moet ik weer iets meer obligaties gaan kopen.
Ja.
En het is best frustrerend om te zien nu dat mijn aandelen supergoed gaan. Sinds ik ben begonnen, sinds 1,5 jaar. En die obligaties is altijd een paar euro verlies. Ja.
Ik ben fel van mening dat als je langer horizon dan 20, 25 jaar, moet je geen obligaties doen.
Ik krijg wel financieel advies van Pim.
Dat vind ik persoonlijk. Helemaal als we gaan kijken naar waar de obligaties, wat het überhaupt nog oplevert. En je ziet het effect wat obligaties eigenlijk in het verleden hadden. Heel erg een averechts effect op aandelen. Dat effect heel erg aan het wegheppen is. Mm-hmm. Je zag het nu corona, alles ging naar beneden. Zelfs goud, obligaties, het financiële systeem is aan het veranderen. Dat niet meer alles soort van contra is. Maar dat het nu steeds meer beweegt. Alles beweegt in dezelfde, gaat met hetzelfde ritme eigenlijk. Waardoor de obligaties een veel minder effect hebben.
Dus het dempen. Dus ik heb zo destijds ben ik hiermee begonnen. Omdat ik had geleerd dat ze een dempend effect hebben. Dus als er ooit een enorme correctie of een crisis, crash is, dat dan de obligaties dat op mijn portefeuille gaan dempen. Is tegen je dat
het was eerst zelfs omhoog ging vaak.
Ja.
En dat idee was, ga je dan herbalanceren. Als je aandelen naar beneden gaat, gaat je obligaties iets omhoog. Dan kan je het herbalanceren. En dan koop je goedkoop aandelen en verkoop je wat duurder obligaties. Maar dat effect is langzaam een beetje aan het verdwijnen. Helemaal omdat obligaties bijna niks meer oplevert. Dat komt natuurlijk door de rente. Die regel van was vaak je leeftijd in obligaties, dat die wel vrij achterhaald is, denk ik. En dat je nu langzaam wel nieuwe soort van regeltjes ziet van je kan beter onder de 20, 25 jaar überhaupt nog niet aan obligaties denken. Pas langzaam als je richting de 20 jaar gaat dan een obligatieplan maken.
Oké. Nou, dit is nieuws voor mij. Ik leer nu live in de podcast.
Mm-hmm.
Ik heb dit gebaseerd op het boek De Schitterende Eenvoud van Indexbeleggen. Dat is een boek uit 2010. Dus ik kan me voorstellen dat ook al hebben we het over horizons van 30 jaar, dat het misschien weer anders is.
Ja.
Dus ik ga me hierin verdiepen. Welke aflevering is dit?
Welk nummer eigenlijk? Inderdaad. 28, toch?
29,
28. 29? Ja. Okay. Oh, wat slechter. Ja. Maar we hebben het hier eerder over gehad.
Ja, ik zou dan eerder.
Ik had je dit zelfs kunnen uitleggen.
Ja. Ik denk dat ik eerder voor zou kiezen om een beetje twee soort van contra-ETF's te nemen. Dus eentje die bijvoorbeeld in een compleet andere regio zit of een beetje een soort van reverse is of zo, waardoor je dat effect hebt als de aandelen naar beneden gaan, gaat de andere omhoog. Dan kan je herbalanceren. Ik denk dat met effect met obligaties wel echt voor nu wel echt verleden tijd is.
Oké, ik ga me hierin verdiepen. En dat ga ik dan dus doen in mei volgend jaar. Want dat is het moment dat ik ga herbalanceren. Dan kijk ik ook weer naar mijn strategie. Maar zo probeer ik het echt voor mezelf te doen. Want als ik nu, zodat ik er nu in zou gaan duiken, ik heb ook wel. Afgelopen jaar zei iemand tegen me, je moet nu PostNL kopen, want het gaat veel meer, gaan we ze bezorgen. Nou, heb ik gedaan. En dan zit PostNL de hele dag in mijn hoofd.
Ja, ja.
Het is gewoon een stukje PostNL in mijn hoofd. En dan check ik die aandelen de hele tijd. Dus ik deed me denken aan cryptocurrency, waar ik in 2017 heel veel mee bezig was. Ik kon niet, er was geen doodmoment wat niet naar het openen van mijn crypto-app ging, waar ik de koersen ging checken. Dus ik merk, ik heb een paar van mijn vrienden maken me al belachelijk over, omdat die wel heel erg van het stokpikken zijn en zo. Maar ik wil gewoon niet dat mijn brainspace daar naartoe gaat.
Ja, te tijdrovend.
Ja, en ook gewoon een aandachtrovend. Ja. Ook echt. Ik denk er dan de hele tijd aan.
Dat is wel heel herkenbaar, maar ik denk dat daar op een gegeven moment wel een soort van kantelpunt is. Als je niet weet waarom je het echt koopt, of waarom het omhoog of naar beneden gaat, dan heb je altijd een stukje onrust. Dus dan wil je het constant blijven controleren.
Ja, net zoals met crypto is ondoorgrondelijk voor de meeste mensen. Ja, en in ieder geval voor mij, waardoor ik dat gevoel had.
En als je wat beter begrijpt waarom je iets koopt. Ik heb een goede analyse gedaan en op lange termijn zie ik het omhoog gaan.
Ja.
En dan hoef je niet meer elke dag te kijken. En dan voel je ook, schiet je ook niet omhoog als het een keer naar beneden gaat.
Emotievrij. Ja, ik kies er dus voor om nooit tot het punt te komen. Omdat ik weet als ik deze strategie volg en daarbinnen wil ik het wel optimaliseren. Dus ik heb wel zoiets van, ik ga wel naar dat obligatieverhaal kijken waar je het nu over hebt. Maar verder weet ik gewoon, als ik dit blijf volgen en volgens de historie heb ik dan, als ik met pensioen ga over weet ik hoe lang, waarschijnlijk rond de 7 ton of zo. En dan kan ik daar goed van leven. En dat accepteer ik dan. En ik probeer verder al mijn tijd en aandacht te besteden aan nu bijvoorbeeld mijn werk of andere dingen. Dus het is wel, ik luister met heel veel plezier naar jullie podcast. En ik ben echt op een gegeven moment begint het ook echt te kriebelen van ik wil hier wat mee gaan doen. En ik sluit ook niet uit dat ik het op een later moment wel ga doen. Maar voor nu is het, en dan ben ik ook weer terug bij jouw vraag, Milou, van hoeveel tijd gaat erin? Voor nu heb ik voor mezelf gewoon gekozen. Aan die kant is dit het gewoon. En weet ik dat ik op 90% verstandig gedrag zit. En die overige 10%...
Nou, dan ben je wel, kijk, je bent aan het beleggen. En dat is eigenlijk dat is al 90%. Ja. Daar ben ik volledig met je eens. Is dat ook, heb je dan bewust ook gekozen om het voor pensioen beleggen te doen? Want dat zorgt er dan toch eigenlijk voor dat je, als we puur naar FIRE kijken, je nooit eerder met pensioen kan. Want het geld komt pas vrij op je pensioenleeftijd.
Nee, ik ben niet aan het pensioen beleggen in de strikte zin van het woord. Dus ik doe dit op zakelijk beleg ik.
Weet je hoe de FIRE community omgaat met pensioenbeleggen?
Nou, wat het dus wel grappig is, dat is nog wel een soort gat in de markt. Want heel veel FIRE gaat over Amerika en het Amerikaanse fiscale systeem. En dat is gewoon heel anders dan hier.
Ja.
Dat heeft ook tot gevolg dat in Nederland de verhalen veel diverser zijn. Ook omdat je er veel meer voor je gezorgd wordt hier. Dus heel veel mensen die bouwen al automatisch pensioen op, hoeven niks voor te doen. Terwijl het in de VS vaak een keuze is. Hoeveel je aan je pensioen wil opbouwen en dergelijke. Wat ik zie is dat heel veel mensen in de Nederlandse FIRE-beweging een soort mix aanhouden. Dus die doen en pensioenbeleggen omdat het fiscaal heel voordelig is. Maar die zien ook dat risico dat je daar niet bij kan. En ik zie dat het in Amerika is het een veel simpeler verhaal. En hier zie je gewoon heel veel verschillende smaken.
Ja, want daar krijg ik dan natuurlijk heel veel vragen over. Nee, je kan wel gaan pensioenbeleggen, maar dan weet ik in ieder geval zeker dat ik nooit eerder met pensioen kan.
Ja.
Maar ja, als ik niet ga pensioen beleggen, dan mis ik ook weer de fiscale voordelen.
Ja, maar ik denk dat het goed is om zo'n mix te hebben. Dus je zou gek zijn als je die fiscale... Ik ga op een gegeven moment ook pensioen beleggen, omdat ik niet die fiscale voordelen wil laten liggen. Want het idee van FIRE is dat je dus niet aan levensstijlinflatie doet, lifestyle inflation. Dus wat ik deed, waarom ik om mijn 20ste geld tekort, maar om mijn 30ste, ook al verdiende ik veel meer, is dat ik mijn levensstijl upgrade met mijn inkomen. En dat is ergens logisch, dat ik als vader niet in een studentenkamer woon. Maar de gulden middenweg had ik ergens gemist. En nu zie ik dat we dat dus niet meer doen. We upgraden ons levensstijl niet meer synchroon met wat er binnenkomt. Dus we zijn laatst wel in inkomen voor op vooruit gegaan. Veroorloven ons een paar extra luxe dingen, een paar extra upgrades. Maar niet het hele wat de grootste sprong heeft gemaakt is ons spaarpercentage.
Ja. Is dat eigenlijk niet echt de key van financiële afhankelijkheid of FIRE, dat je niet doet aan lifestyle inflatie?
Ja, ik denk het wel. Ja, en dat je dat doet omdat je weet dat het een eigen soort van heilloze weg is.
Ja.
En dat bedoel ik met het grote verhaal erachter. Eigenlijk is FIRE gewoon heel degelijk financieel advies. En als je er rationeel naar kijkt, dan en dat hoor ik ook vaak genoeg, dan is dit is niks nieuws, weet je wel? Maar wat er denk ik nieuw aan is dat die FIRE-beweging heeft een soort groter narratief bedacht, waardoor nu honderdduizenden mensen, ook vooral uit onze leeftijdsklasse, hier opeens mee bezig zijn. Dat ze opeens dat hele saaie financiële advies dat al decennia lang mensen er proberen mee te geven, nu opeens populair is en een soort van ook een gevoel van empowerment geeft.
Ja, het moet, denk me een beetje aan het huishoudboekje van vroeger. De zegeltjes uit de boekjes knippen. Dat is eigenlijk in grote lijnen wordt natuurlijk doorgezet.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Nou ja, je hebt ook een heel 9-stappenplan geschreven. Die staat op je blog, toch? Hoe heet dat website ook weer?
Fout.com. Maar dat is best lastige achternaam. Dus je kan ook gewoon firegids.nl. Dan kom je er ook.
Okay.
Ja, we doen ook even een linkje in de show notes.
Ja, daar komt wel een linkje. Want ja, om dat nog helemaal te bespreken. Ik weet niet of we daar tijd
misschien
hebben.
Misschien handig om even nog drie tips voor de...
Ja, snel drie tips.
voor de luisteraar.
Snel drie tips. Okay. Nou, ik heb die van de oefeningen al genoemd. Als je nou nog één keer over dat onderwerp van er met je partner over praten. Als je er dan over gaat praten en je moet die oefening natuurlijk ook inleiden. Je moet delen dat je over geld wil praten of over beleggen. Dan zou ik heel erg... Nogmaals, niet over het geld zelf beginnen, maar over je motivatie. Dus voor mij was dat heel erg, ik wil meer zekerheid, veiligheid. Ik wil meer verantwoordelijkheid nemen. Ik voel me nu niet verantwoordelijk en voel me tekortschieten. Nou, dat is een heel ander gesprek met mijn vrouw dan... Ik wil hoeveel euro gaan besparen elke maand. Random tip 2, even denken. Ja, begin met inzicht krijgen waar je geld heen gaat. Je kan bij elke bank kan je gewoon je transacties exporteren in een CSV-bestand. Die gooi je in Google Drive, converteer je naar een spreadsheet en dan ga je ze gewoon door.
Easy. Ja.
En dan zie je waar je per maand je geld heen gaat. Het kost je per avonden. Zie je het gewoon als een mooie manier om dat gekke jaar 2020 te beleven.
Ja. Dan de volgende stap is dat je targets gaat geven. Zo dat je zegt max zoveel geld per maand aan boodschappen.
Ja, en daar. Dus je hebt mensen die heel strikt budgetten aanhouden. Dus mag maar 800 euro naar boodschappen of maar 400 euro naar boodschappen. Wat nu goed voor mij werkt, is ik moest wel weten wat ongeveer die posten zijn om tot een soort budget te komen. Maar ik heb nu gewoon twee rekeningen. Eén vaste lastenrekening. Twee betaalrekeningen heb ik dan over. En de andere betaalrekening is gewoon losse uitgaven. Dus van kleding tot horeca tot boodschappen. Ja. En ik weet, daar gaat elke maand x bedrag op. Als het op is, is het op. En dan gaat natuurlijk allemaal geld meteen, zodra onze salaris binnenkomen, naar spaarrekeningen.
Ja.
Dus mijn derde tip, samenvattend, is automatiseer dat soort dingen.
Ja.
Zorg ervoor dat het allemaal automatisch naar de juiste potjes gaat. En zorg gewoon dat je één rekening hebt waarvan je weet, dit kan ik uitgeven. En als het op is, is het op. In plaats van dat je meteen heel erg op specifieke budgetten gaat zitten, krijg je gewoon een beetje gevoel voor hoe kan ik in de maand, hoeveel kan ik nog uitgeven.
Ja. Dit spreekt me wel aan.
Ik doe dat ook, verschillende rekeningen voor.
Ik niet. Ja. Ik ga het wel doen. Denk echt. Waarom niet? Dat is een kleine moeite, lijkt me.
Het is misschien om een brugje naar beleggen te maken. Als je bewuster gaat leven en ook meer weet waar je geld aan doet, kan je natuurlijk uiteindelijk meer gaan beleggen.
Ja.
En dat is natuurlijk het bruggetje in deze podcast.
Ja, ja inderdaad.
Precies. Ja. Oké, heb je al gehoord over onze portfolio dividend tracker?
Nou, ik heb daar zeker van gehoord. Want ik heb zelf ook een podcast. En wij zitten bij hetzelfde platform, Vriend van de Show.
Podcast over media.
Ja. En wij waren daar altijd, gingen we daar best wel, zaten we in de kopgroep van qua aantal vrienden van de show. En jullie hebben ons verpulverd.
Oh.
In het stof achtergelaten met jullie hele dividend tracker verhaal.
Ja, ik ben elke keer dat we opnemen een kwartier bezig met het oplezen van alle namen die er inderdaad bij zijn gekomen. Nee, dat is overdreven. Het is tijd voor de update. Dat was waar ik naartoe wilde. Pim, wat heb je gedaan?
Ja, nee, we hebben weer een mooie update. Als je vanuit de Giro je transacties importeert, dan laat natuurlijk gelijk je portfolio. Dan zie je al die holdings.
Mm-hmm.
Maar je ziet eigenlijk niet hoe die transacties worden geïmporteerd en welke je in het verleden hebt geïmporteerd en of we dat aandeel ook hebben. Dus we hebben nu een overzicht gemaakt van al je transacties. Dus je kan ook door al je transacties heen scrollen. We zien dan hoeveel aandelen je hebt gekocht van een bepaalde holding.
Ja.
En we laten ook zien of we dat aandeel al in ons systeem hebben.
Het past wel een beetje in het bankafschriftverhaal eigenlijk.
Ja, eigenlijk exact. We geven inzicht in al je transacties. We labelen het en we geven het visueel heel mooi weer. Het kan dan wel zijn dat er soms ETF's zijn of specifieke aandelen die net de beurs zijn die we nog niet hebben. En dat laten we dan daar mooi zien. En dan kan je dat in de community aangeven dat we dat aandeel nog niet hebben. Dus dat is een update voor het inzicht eigenlijk.
Ja.
En we gaan hierna bezig met de dividendoverzicht. Dat is een mooie visuele weergave van je dividendinkomsten.
Nou,
daar wordt heel veel naar gevraagd.
Fantastisch, Pim. Heel goed. En ja, we hebben inderdaad weer een paar nieuwe vrienden erbij gekregen. Leonie, Carlo, Pim, Thijs, Laurens, Paul, Vincent, Freek, Twan, Niels, Remco, Wouter, Thomas, Tom, Jeroen, Bas, Lotte, Daan, Linde, Esther, Pim, Rick, Ilke, Danny, Joost, Evert, Julia, Eduard, Sabine, Sander, Simone, Peter, Arnold, Johan, Paul, Jeroen, Marcus, Chris, Twan, Justin, Tom, Nicole, Jonathan, Maarten, Mattie, Asscher, Allard, Chris, Piet, Robert, Boris, Barber, Suzanne, Pim, Jesper, Daniel en Arnoud.
Is dit allemaal in één week?
Ja.
Mijn hemel.
Hoeveel mag jij erop lezen?
Nou, 15 geweldige namen.
Okay.
Ja, het gaat niet om de aantal.
50 zoals bij jullie. Maar gefeliciteerd met jullie community.
Dankjewel. Dankjewel. En ja, leuk dat jullie erbij zijn, jongens. Welkom.
Ja, het is wel heel leuk. We gaan iedereen die gaat dan de portfolio dividend tracker in, maar ook de community. En daar praten we natuurlijk over het product, maar ook over beleggen. En het is heel leuk om te zien dat iedereen analyses begint te delen en elkaar feedback begint te geven over hey, heb je dit al gezien of moet je dit artikel lezen? Er is een heel mooi artikel gedeeld en daar gaan we het volgende week over hebben. Dus vanuit de community.
Oké. Okay. Dus, die komt uit de community.
We gaan nu ook steeds meer de community in de podcast verwerken.
Ja, dus daar wil je bij horen. Luisteraars. Dan gaan we naar het nieuws. Pim, je had een leuk nieuwtje gevonden. Namelijk dat de Tesla wordt opgenomen. Een Tesla, dat is een Tesla-uitzending. Aflevering. Die wordt opgenomen in S&P 500.
Ja, dat klopt. Dat is, zou eigenlijk al eerder gebeuren. Toen de kwartaalcijfers van Q2 kwamen in Q3. Toen had Tesla 5 kwartaal achter elkaar winst gemaakt. Dus dan kan je de S&P. Er zijn heel veel voorwaarden. Je moet zo groot zijn. Maar de belangrijkste voorwaarde is dat je 5 kwartaal achter elkaar winst moet maken.
Ze waren toch ook al wel groot genoeg eigenlijk om daarin te zitten?
Ze zijn heel erg groot. Dat komt volgens mij binnen als bedrijf nummer 6, 7 van 370 miljard. En dit gaat nog wel een effect hebben. Er zijn heel veel passieve ETF-beleggers. Die beleggen in een ETF en die bootsen eigenlijk de S&P 500 na. Maar de Tesla komt erin met een waarde van 370 miljard. En het is een index dat gebaseerd is op de waarde van het bedrijf. Dus Tesla komt gelijk binnen met 1,1% van de S&P 500.
Dat is veel.
Dus dat betekent dat er vanaf 21 december eigenlijk alle ETF's een herweging moeten doen. En dus daar gaan echt waarschijnlijk honderden miljarden verschoven worden rond die datum. Om geld vrij te maken. Er moeten aandelen verkocht worden om allemaal in Tesla te komen. Want je moet als een ETF-uitgever de S&P naboot. Dus ze zijn, omdat het voor het eerst is dat het zo groot is. Normaal gaat een aandeel laag in. Een beetje richting de 20 tot 50 miljard gaat een S&P in. Zijn ze nu aan het over nadenken of ze het misschien in twee stappen moeten doen, omdat ze bang zijn dat het te veel geld gaat verschuiven.
Het is een historisch moment dus.
Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
Spannende dus kerst.
Wat er gaat gebeuren met de koers van Tesla.
En wat betekent dit voor mij? Want ik heb die
S&P voor jou ervan. Betekent dat jij vanaf 21 december ook een klein beetje aandeelhouder bent in Tesla.
Is het goed nieuws dan, hoop ik.
Nee, dat mag je zelf beoordelen.
Wat rij je nu eigenlijk?
Nog op
ik rij nu een polootje.
Oké. Ja, keurig.
Ja.
Ik heb een Honda Civic.
Nice.
Ik ben al goed bezig ook op het...
We kunnen een keer een Fire Auto Dag organiseren. Ja. Nou,
ik moet wel zeggen, het was wel heel bijzonder om een Tesla te rijden. Ik had dan...
Voelde je uitverkoren?
Nou, ik had dan de Model S. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een auto beter werd over tijd. Mijn auto is gewoon een keer sneller geworden. 0,2 seconden sneller. Ja, dat is echt, vind ik als nerd vind ik dat echt bijzonder. Ik op een gegeven moment, camera's werden meer geactiveerd. Ik kreeg gewoon elke keer nieuwe functionaliteiten. Het heeft heel veel indruk op me gemaakt. En dat, als je eenmaal een keer een Tesla hebt gereden, dat een keer meegemaakt. Als je dat dan vergelijkt met alle andere auto's, dan snap je wel wat Tesla echt zo bijzonder maakt.
Wil je verder nog wat delen?
Even kijken hoor.
Ik heb nog geen nieuws vandaag.
Nou, ik heb nog... ik kan twee kleine dingetjes delen. We hebben met de AEX...
Nee, doe er maar één, want we vliegen door de tijd.
Oké. De AEX heeft deze week een plus gehaald op year-to-date. Dus, de AEX gross return. We staan nu op 0,33. En dat vind ik wel een mooi moment. Dat als je 1 januari aandelen in AEX had, dan heb je nu dus een plus van 0,33. Mm-hmm. En dat is een beetje alsof er niks gebeurd is. Het is eigenlijk gewoon compleet de... Ja, coronadip is en hoe we er nu voor staan, is gewoon volledig weggevaagd.
Maar als we een. Als het bijvoorbeeld 2018 was geweest en was geen corona geweest, dan hadden we waarschijnlijk een grotere plus gehad. Dus ja, het is er niet geweest.
Nou, waarom ik het zeg, is dat het best bijzonder is. Na zo'n diepe crash van ongeveer 30-40% heb je normaal echt wel een paar jaar voordat het weer op het normale punt zit.
Okay.
En we zitten dus nu 6-7 maanden verder en we zitten alweer in een plus. Het is echt uitzonderlijk.
Maar zijn jullie zenuwachtig over dat er nog al kan gebeuren?
Dat het nog...
Dat er alsnog een correctie komt?
Ja, ik wel.
Nee.
Waarom niet dan? Ik heb er niemand in de afgelopen maanden zo rustig hier antwoord op zien geven als jij nu. Nee. Waarom denk je van niet?
Nou, ik denk zelfs dat volgend jaar misschien een van de betere beursjaren gaat worden. Ik zie geen echt signalen dat het flink naar beneden gaat. Volgend jaar zal corona... waarschijnlijk volledig de wereld uit zijn. Of in ieder geval wel in de westerse landen. Mm-hmm. Ik denk dat voor zoveel euforie gaat zorgen... Dat we dat jaar winnend gaan afsluiten.
Speelt het vaccin een rol in deze analyse? Of als we geen vaccin hadden gehad... dan was je wel iets minder enthousiast geweest, denk ik, over volgend jaar?
Ja, dan had ik die uitspraak minder goed kunnen doen... want dan een heel hoop onzekerheid is. Maar ik denk nu dat het volgend jaar een prima jaar gaat worden.
Dankzij vaccins en Biden.
Ook. En ik denk ook de lage rente. Ik denk dat de komende 5 à 10 jaar... rente moet je altijd maar uitkijken en over currencies en economie. Maar ik denk dat dat heel lang nog laag gaat blijven. We hebben zoveel schulden in alle westerse landen gekregen. Dus als je rente omhoog doet, gaan de schulden omhoog. Dus eigenlijk de enige reden om je schulden naar beneden te krijgen zonder pijn te lijden, moet je inflatie hebben. En de rentes, die zie ik echt niet omhoog gaan. Nou, als er geen rentes zijn, laag blijven, dan ga je ook niks krijgen op obligaties. Dan geld moet naar groei. Ja, waar zit dan groei? In aandelen. Gewoon de waarderingen die we normaal gaan zien voor aandelen, die vroeger altijd een beetje 15 koers-winstverhouding, dat we dat langzaam een beetje los gaan laten en een nieuwe standaarden gaan maken, hoor, denk ik.
Ik loop helemaal monter naar buiten zo.
Ja,
dat kan ik je af en toe bellen als ik het even niet meer zie zitten.
Ja. Maar ik hou ervan om ook positief te zijn. Dat is ook makkelijk. Als je een horizon hebt van 30 jaar, dan kan je ook lekker positief blijven.
Ja.
Ja, dat merk ik ook wel. Toen die crash begin het jaar plaatsvond, toen had ik zoiets van, voor mijn aandelen maakt dit niet uit. Want ik zit er toch 30 jaar in.
Ja,
ja, ik vind het zo'n rustgevend gevoel.
Reviews?
Nee,
Wou je nog iets zeggen? Oh ja, sorry, portfolio.
Ja, ik heb geen transacties gedaan. Wel dividend weer ontvangen van 7 verschillende bedrijven. En vooral volgende maand wordt echt, dat is mijn topmaand, december.
Oké. Dan komt Sinterklaas.
Ja, dan verwacht ik denk toch wel zo'n 500-600 euro dividend. Dat is mijn beste maand. Ja. En ik zit nu op 174.500.
Dat is meer dan ooit.
Dus dat is weer een ATH'tje.
All-time high.
Gefeliciteerd.
Ja, ik zit hier ook altijd te feliciteren. Want fantastisch. Oké, okay, leuk. Lekker bezig. Keep up the good work.
Nou, nu is het natuurlijk, die portfolio, dit slaat natuurlijk niet zo ergens op, omdat ik nu elke keer omhoog ga. Maar ik heb ook gewoon op min 32% gestaan.
Toen het begon, toch?
Ja. Dus het is wel de meeste mensen volgen mij nu, maar ik zou het bijna een soort van leuk vinden dat het weer kwest om ook te laten zien dat het ook kan gebeuren en dat je gewoon rustig kan blijven. Maar het geeft wel aan dat het ook groeit. Dus als je nu kijkt met de eerste aflevering van nu, zit er een heel groot verschil tussen. En dat heeft te maken dat ik bijleg, maar ook omdat ik vanuit de min naar de plus ben gegaan.
Dan gaan we nu naar de reviews. We hebben weer een voicebericht van Linda.
Hoi Pim en Milou. Ik luister echt super graag naar jullie podcast. Ik heb zelf econometrie gestudeerd, dus ik zou het meeste wel moeten weten. Maar ik leer toch nog elke week wel iets nieuws en dat vind ik echt top. Ik heb een vraagje over werknemersaandelen. Bijna elk beursgenoteerd bedrijf biedt die wel in een bepaalde vorm aan. Dus dat is toch wel voor een paar miljoen Nederlanders die daar werken. En meestal wel met een goede deal. Ook in mijn geval, maar daardoor zit je wel snel met een heel groot deel van je portfolio in één aandeel. En in mijn geval is dat 1/3. Ik vroeg me af hoe jullie aankijken tegen de spreiding van de rest van je portfolio. Ik zat zelf te denken aan bijvoorbeeld index trackers om toch heel breed te gaan, maar ook aan een geografische spreiding. Of misschien zelfs een inverse ETF voor de hele sector waar mijn bedrijf dan in zit. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie hierover denken. Alvast bedankt en ga vooral zo door. Ik blijf lekker luisteren. Doei.
Het ligt een beetje aan de werkgever, maar ik denk dat je er altijd wel gebruik van moet maken. De meeste werkgevers die doen, als je er het jaarlijks gebruik van maakt, dan gaan ze het nog eens 20% krijg je daar extra voor. Sommige werkgevers verdubbelen het zelf. Die rendementen ga je zelf niet maken. Moet je natuurlijk wel geloven in het bedrijf waar je werkt. Maar ik denk dat het altijd wel goed is om daar gebruik van te maken. Het ligt er wel een beetje aan de voorwaarden. Wanneer mag je ze dan verzilveren? Het zijn vaak opties. De rest van de spreiding, ja, ik denk dat ze geeft eigenlijk hetzelfde antwoord al. Het is natuurlijk verstandig om het dan in een ETF te doen. Dan heb je sowieso voldoende spreiding. Uiteindelijk ligt het ook een beetje aan hoeveel je overhoudt. Dus dan kan je dat langzaam, dat die 1/3, als je zelf nog bijlegt, misschien naar een kwart brengen. Maar het is inderdaad een risico, maar het is wel een risico dat je kan nemen, omdat je werkgever je zoveel extra geeft.
Ja.
En als je ook nog eens gelooft in het bedrijf, ja, lijkt mij wel een hele mooie deal.
Even kijken. Ja, we hebben nog iets over de ETF van China, stuurt Thomas iets. Hoi Pim, ik hoorde net de podcast en hoorde het deel over de ETF van China. Nu heb ik de iShares, MSI, China, USIT, ETF, USD, ACC met nummer IE00BJ5J, PG56 en ticker ICHN. Deze wordt op de Amsterdamse beurs verhandeld, dus wel transactiekosten van 2 euro. Maar deze heeft een expense ratio van 0,4%. In deze ETF zitten ongeveer dezelfde bedrijven als in de ETF van HSBC. Wat was de vraag?
Nou, dit is wel een mooi punt. Vorige week heb ik verteld over de China ETF. En die zat in de kernselectie.
Ja.
En daar had je de kosten per jaar zijn 0,6%. Nu is dat zo fijn dat de luisteraars ook goed opletten en dat delen. Dat er nu een ETF is, die heeft 0,4 kosten.
Dat is minder.
Dat is een stuk minder. Alleen die zit niet in de kernselectie. Als je regelmatig koopt, dus elke maand, dan kan je beter voor de kernselectie gaan. Want dan heb je transactiekosten.
Ja.
Als je niet meer wil bijkopen en je wil je positie vasthouden, kan je beter eenmalig je transactiekosten betalen. Want dan heb je een lagere jaarlijkse kosten. Dus er zit ergens een kantelpunt. En wat je eigenlijk zou kunnen doen is bijvoorbeeld, je bouwt je positie op via de kernselectie. En dan op een gegeven moment, als je positie groot genoeg is, verkoop je dat en ga je over naar de iShares ETF. En dan betaal je minder per jaar. Dus dat is een goede tip.
Ja.
En het zijn exact dezelfde holdings. Ik heb gekeken, het zijn exact hetzelfde.
Oké. Okay. Wat gaan we volgende week doen? Iets uit de community, toch?
Ja, ik zit even te denken of het nou Thijs of Thomas was. Maar die deelde een heel mooi artikel. The Art of Not Selling. Ze gaan een aflevering maken over wanneer verkoop je nou een aandeel.
The Art of Not Selling.
Ja, en dat wil ik eigenlijk dat artikel als basis nemen. En in dat artikel staan heel veel onderzoeken en studies die we dan kunnen aanhalen. Het is vooral emotioneel best wel lastig om niet op een gegeven moment wat winst te nemen.
Ja, Ja,
okay. Een emotioneel lastige aflevering. Ik ben nu al benieuwd.
Ja, ja, ik ga me inlezen. Waar gaan jullie het over hebben in podcast over media?
Wij hebben de volgende keer Rutger Bregman te gast.
Oh.
Ja, dus ik moet nog even gaan bedenken wat ik aan die gewaardeerde collega wil gaan vragen.
Ja. Ja. Ja, de rest ons nog jou heel erg te bedanken dat je te gast wilde zijn bij ons.
Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
Oké. Okay. Nodig jullie Pim ook een keer uit?
Ja.
Ja.
Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
Okay. Dat is afgezien. Je zet hem nou wel voor het blok.
Nee, dat hoeft niet per se. Nee, het is niet bindend. Oké, nou dan investeer in je kennis en beleg bij beleid. En je kunt de podcast ook beluisteren via Spotify. Dan weten jullie dat weer.
Ja, alle afleveringen staan ook op Spotify.
Ja.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doeg.
Doei.
Doei.